En wat een kracht gaat daarvan uit. Goedemiddag, broers en zussen. Geweldig om jullie te zien. En oh, wat heb ik genoten van het aanbidden van God. En wat is het geweldig ook om het koor erbij te hebben en om samen te voelen dat God erbij is. Ik hoop dat jullie het ook zo ervaren hebben. Ik wil jullie in ieder geval nu even meenemen naar vanochtend vroeg in de eerste plaats. Alice vertelde even, dankjewel Ed. Alice vertelde al even iets over hoe zij hierheen gekomen is. Ik werd vanochtend wakker en het eerste wat ik deed was mijn broek strijken op de ontbijttafel. En ik wil hier met een gestreken broek komen, want ik wil niet de kans lopen dat jullie afgeleid worden door de kreukels in mijn broekspijpen. En terwijl ik dat deed, keek ik de hele tijd aandachtig naar buiten. En ik hield vooral de regenplassen in de gaten om te kijken of daar ook sporen van hevige regenval in te ontwaren waren. En ik zag tot mijn grote tevredenheid, nee, het regent niet of nauwelijks. En ik had mijn schoenen gepoetst en mijn schoenen zijn van een heel zeldzame leersoort gemaakt die smelten als ze in aanraking komen met regenwater. En nou ik erover nadenk, dat kon ook wel eens gewoon voor mijzelf gelden. Dus ik was heel erg, ik wilde heel graag dat het niet zou regenen, want ik moest een half uur fietsen hier naartoe. En het ging heel goed, kopje koffie, broodje eten en ik naar buiten. En wat denken jullie? Nee, gewoon een beetje lieflijke, bijna, hè? Dus een beetje nattigheid in de lucht, niks aan de hand. Ik loop naar de schuur, ik pak mijn fiets, ik stap op mijn fiets. En wat denken jullie? Woesh! Ja, zo gaat het soms. Dus ik met tegenwind, harde regen, hier naartoe fietsen. En ik was blij. Ik was verheugd. Want tegenwind, tegenslag en gewoon een beetje regen waar je het niet wilt hebben en waar je het niet verwacht. Nou, dat is eigenlijk precies waar de preek van vanochtend over ging. Dus ik kon er wel wat mee. De ultieme aansporing. Vorige week hebben we het gehad over de geloofshelden. Wie was er vorige week? Een preek van Theo over die geloofshelden. Die ja, de geweldigste en de meest zware beproevingen meemaken. En de schrijver van de Hebreeën in het volgende hoofdstuk. Natuurlijk zegt hij. En jullie zijn nu aan de beurt. Ga heen en doet gij even zo. Hebreeën 12. Vanuit dat hoofdstuk over die geloofshelden die de meest geweldige beproevingen hebben doorstaan, zegt de schrijver dit tegen de Hebreeën en tegen ons. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde. Het gaat over Jezus, hè? Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Liet hij zich niet afschrekken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen. Laat tot u doordringen. Hoe hij stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten. Hem sloegen, hem geeselden, hem bespotten, hem aan het kruis sloegen. Hoe hij stand hield opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Letterlijk staat u hebt nog niet tot bloedens toe verzet geboden in uw strijd tegen de zonde. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt, want de Heer berispt wie hij lief heeft. De Heer straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. En welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. En daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken. Maar Hij berispt ons voor ons eigen bestwil om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie er door gevormd is er de vruchten van een leven in vrede en gerechtigheid. Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën en kies rechte paden. Zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Je voelt de tegenwind al een beetje in je gezicht blazen als je dit stuk zo leest. Het is niet zo van, blijf lekker zitten waar je zit. Er is niks aan de hand. Alles gaat voor de wind. De Hebreeën, aan wie die brief is gericht, die worden aangesproken. En zij hebben tegenwind in hun leven. En ze staan voor een moeilijke keus. De schrijver wijst op Jezus. Hij zegt, tegenwind, het is eigenlijk normaal. En vorige week sprak Theo dus over die geloofshelden van Hebreeën 11. Allemaal mannen en vrouwen die soms tot bloedens toe verzet boden tegen de zonde. Strijders voor God. En blijkbaar slaagden zij er ook in om niet langer, zoals 12 vers 1 zegt, verstrikt te raken in de last van de zonde. En om de last van de zonde af te werpen. En Theo had vorige week zo'n prachtig voorbeeld over zijn luie oog. Theo was een jongetje vroeger die met zo'n pleister rondliep. Ah. Maar dat heeft hem goed gedaan. Hij had het voorbeeld over het luie oog. Het ene oog, zei hij, je geestelijke ogen, die moeten leren om in balans te kijken. En als je één lui oog hebt, een oog dat bijvoorbeeld, je ene oog doet het goed en dat oog ziet alle ellende en alle moeilijkheden, alle zware omstandigheden om je heen en daar heb je goed zicht op. Maar je hebt één lui oog en dat ziet niet zo best. En dat oog dat zou eigenlijk de heerlijkheid en de glorie en de realiteit van het regeren van Jezus moeten zien. En die ogen die moeten in balans zijn. Dus plak dat goede oog maar even af en leer te kijken met het mindere oog. Zuiver zicht op de omstandigheden. De geloofshelden van Hebreeën 11, ze zagen scherp. En vorige week keken we via het beeld ook van het zuivere zicht naar het onrecht in de wereld. Ver weg en dichtbij. En deze week, aan de hand van Hebreeën 12, willen we kijken met zuiver zicht naar de last en de macht van zonde in ons eigen leven. En een aantal weken geleden had Mark ook vanuit Hebreeën 10 als ik het goed heb, of 8 misschien wel nog verder terug, een preek over eigenlijk die zondemacht. Hebreeën laat zien dat het offer van Jezus voor eens en voor altijd het bloed van Jezus zo krachtig is. Dat God ons niet meer aanziet in onze zonde. Als je Jezus volgt, als je bij hem hoort, als je zijn kind bent, dan is die zondemacht gebroken. Maar, zei Mark daarbij, wij strijden van onze kant af vaak nog wel met de zonde. We strijden daarmee en soms raken we erin verstrikt, zoals Hebreeën 12 vers 1 zegt. En op die manier creëren we zelf soms die afstand tussen ons en God. Daar waar God zegt, het is niet nodig. De toegang is vrij. En dan vragen we ons af, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Ik voel me niet vrij, ik voel me gevangen, verstrikt in de zondelast. Je mag de volgende slide trouwens al even doen, Marcel. En ik wil focussen met jullie op eigenlijk vers 1 en vers 4 van hoofdstuk 12 vandaag. Vers 1 waar staat, ja, jullie zijn geroepen om de last van de zonde. Hè, waarin we steeds weer verstrikt raken om die af te werpen. En tegelijk vers 4 waarin staat, u hebt nog niet tot bloedens toe verzet geboden in uw strijd tegen de zonde. En Hebreeën 12 roept ons op om die cyclus te doorbreken. Je mag de volgende slide wel doen, Marcel. En eigenlijk kun je dat samenvatten in deze drie punten. Het is belangrijk dat je die zondelast, waarin je verstrikt kunt raken, dat je die kunt onderscheiden. Zuiver zicht met beide ogen. Onderscheid. Onderscheid, zo belangrijk. En het tweede is, we moeten leren te strijden tegen die zonde macht. Strijden, zoals die geloofshelden van Hebreeën 11. En het derde is, laten we dan die zonde afwerpen. Eerst het eerste. De last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken. Op een of andere manier is dat herkenbaar voor bijna iedereen. Maar wat is zonde? Wat is zonde? We zeggen vaak zonde, en dan ga je ook terug naar de wortel van het Hebreeuwse en ook het Griekse woord. Zonde is je doel missen. Zonde is ergens ook niet tot je recht komen. Ik denk dat je het iets moet aanscherpen nog. Zonde is dat jij God niet de eer geeft die hem toekomt met jouw leven. En waarom is dat belangrijk? God heeft jou gemaakt. God heeft jou bedacht. God wil dat jij er bent. God heeft gewoon met een plan en een idee aan het begin van jouw leven gestaan. En gezegd, ik wil dat jij er bent. En toen God jou gemaakt heeft, heeft hij niet klein over je gedacht. God heeft aan het begin van jouw leven niet gezegd, modder maar wat aan. Kijk maar wat er van terecht komt. Maakt me ook niet zoveel uit. God heeft jou voor grootse, mooie dingen bedacht. Als God iets maakt, dan zegt hij, het is goed. Waarom ben jij gemaakt? Waarom ben jij geschapen? Wat is Gods plan voor jouw leven? Weet je, deze piano is niet gemaakt om een stuk ijzer mee door te zagen. En die microfoon, die is niet gemaakt om een spijker mee in de muur te slaan. Het lukt trouwens wel uiteindelijk, hè? Met die piano wat langer als met die microfoon. Alleen, het gaat ten koste van de kwaliteit van die prachtige voorwerpen. En weet je, zonde is uiteindelijk datgene waar God jou voor gemaakt heeft, op een compleet verkeerde manier gebruiken. En weet je, daar kom je niet verder mee. En je gaat een beetje kapot, of je gaat helemaal kapot. En dat is zonde. En het probleem van zonde confronteert ons eigenlijk met de vraag, hey, waar ben jij voor gemaakt? Wat doe je met je leven? Zoek jij Gods wil? Zoek jij Gods plan voor jouw leven? Vaak als wij over zonde nadenken, dan benaderen we dat heel vetties. We denken vaak dat God een God is die ons de les wil lezen. Een God die onze regels wil voorhouden. Een God die ja, ook een set dagactiviteiten voor ons bedacht heeft. Iedere dag moeten we hier ons aan houden. Wat mogen we zeggen, wat mogen we niet zeggen, wat mogen we denken, wat mogen we doen en wat niet. En zo schrijven we, met behulp van een beetje knippen en plakken uit de Bijbel. Zo schrijven wij met behulp van allerlei dingen die mensen over ons leven uitspreken, vroeger, nu. Zo schrijven wij ons eigen wetboekje. We schrijven onszelf de wet voor. En we overtreden onze eigen wet en we voelen ons een loser. En we zeggen, nu hebben we onszelf alweer van God verwijderd. Maar dat is eigenlijk niet ten diepste waar het zondeprobleem om draait. Dat is volgens mij niet wat de schrijver van Hebreeën 12 voor ogen heeft. Als hij het over zonde heeft. Zonde last waar je in verstrikt raakt. De zonde macht die actief werkt. En juist de kinderen van God in verwarring wil brengen. Die zonde macht die werkt op twee manieren. Via leugen en vernietiging. Leugen en vernietiging. De tegenstander van God. De geestelijke tegenstand tegen God en zijn gezin. Die bestookt ons met leugens. In de hoop dat we in die leugens gaan geloven. En het doel van die leugens is kapot maken. Ervoor zorgen dat wij niet tot ons doel komen. Ervoor zorgen dat we mislukken. En daarom is één ding zo nodig voor ons om overeind te blijven staan. Onderscheid. Onderscheid. Dat je leugens kunnen venijnig werken. Maar wanneer wij zuiver zicht hebben op de werkelijkheid, op de waarheid, dan is de leugen machteloos. Gods woord spreekt krachtig. God laat zoveel zien van wie hij is. Van wat goed is. Van wat zuiver is. En nemen we wel de tijd om dat echt tot ons door te laten dringen. En stel jezelf de vraag. Welke leugen wordt er op mij afgevuurd in mijn leven op dit moment? Welke leugens staan er in mijn leven nog recht overeind? Waarop word ik aangevallen in mijn leven? Je hebt onderscheid nodig. Zuiver zicht. Om daar tegenover te kunnen stellen. We kunnen ons geen lui oog permitteren. Want je kunt misschien zelfs de vergissing begaan om dan maar het andere oog af te plakken. En alleen nog maar naar de hemel kijken. En zeggen van, oh, kijk voortaan alleen nog maar naar God. Nou, dat werkt misschien even. Maar dan ontken je alleen maar alles wat er aan zwaktes of problemen misschien in je leven speelt. Erop wordt afgevuurd. Je hebt zuiver zicht nodig. En God wil ons dat geven. Neem de tijd ervoor. Neem de tijd ervoor om zuiver zicht te ontwikkelen. Gebruik die Bijbel als een spiegel. Wie zie ik? Wie ben ik? Wat zegt God tegen mij? Wat spreekt Hij in mijn leven? Leg je leven onder een vergrootglas, onder een microscoop. En gebruik Gods woord van waarheid als een lens. Wat zie je? Wat zegt God tegen je? Neem de tijd. Niet 5 minuten, niet een kwartiertje, niet een half uurtje. En ook een uur is niet zo lang. Neem de tijd om Gods woord tot je hart te laten spreken. Gods woord van waarheid spreekt zo krachtig in je leven. En weet je, als je jezelf zo onderzoekt, dan is sowieso een zekere uitkomst dat God dit zegt. Jij bent in ieder geval de moeite waard om hier op deze manier de tijd voor te nemen. En het is sowieso zo ontzettend de moeite waard dat jij je inspant om al het goede dat God jou toevertrouwt te koesteren en te beschermen. Pas als je je oefent in onderscheid, dan kun je ook daadwerkelijk strijden. Strijden tegen die zondemacht. Want weet je, die Bijbel, het is een lens, het is een spiegel, het is ook je zwaard. Het is je zwaard. Het woord van waarheid is een krachtig middel om stand te bieden tegen alle leugens van buitenaf. En weet je, wanneer je je meer en meer vereenzelvigt met Gods wil, Gods waarheid, dan zul je meer en meer in staat zijn om leugens van waarheid te filteren. En het is belangrijk dat je de tijd neemt. Laat alle andere stemmen zwijgen. En wanneer Gods woord alleen ook maar via een preek of een boekje of goede adviezen van andere mensen, allemaal dingen die heel verstandig zijn om wel ter harte te nemen, maar als je alleen op die manier het woord van God zoekt, dat is niet genoeg. Zoek God in de stilte en laat hem werkelijk tot je hart spreken. Het woord van God is op afstand de krachtigste manier waarop God tot ons spreekt. En alle leugens van de wereld worden op die manier ontmaskerd. De leugen van roddel. De leugen van roddel. Die relaties kapot maakt. Roddel, zo'n krachtig middel van de duisternis. Om levens kapot te maken. En Jacobus die zegt, oh, mensen kunnen zulke geweldige dingen bouwen. Kijk eens naar zo'n groot schip, hoe dat bestuurd wordt door een klein roer. Moet je kijken hoe mensen daar de controle over hebben. En ze kunnen niet eens de controle over hun eigen tong voeren. Mensen kunnen raketten naar Mars sturen en ze kunnen niet eens hun eigen tong besturen. Mensen die over mensen praten. De leugen van roddel, het maakt levens kapot. De leugen van porno. Het maakt seksualiteit kapot. Het maakt intimiteit kapot. Het maakt huwelijken kapot. De leugen van slank zijn. Kijk, zo moet je eruit zien. Dat is goed voor je. Slank zijn, fit zijn. Het is een leugen. De wereld die stort het over ons uit. Hoe je eruit moet zien, wie je moet zijn. De leugen van rijk willen worden. Als ik rijk ben, ja, dan heb ik een bepaalde uitstraling. Ik moet er ook uitzien als iemand die rijk is. Ik moet een mooi huis hebben, een mooie auto. Dat moet goed verzorgd zijn. En het zit hem in kleine dingen. Leugens die op ons afgevuurd worden. De leugen van onafhankelijk zijn. Ik kan voor mezelf zorgen. Dat is belangrijk. Dat ik niet afhankelijk ben van andere mensen. Dat ik voor mezelf zorg. Dat ik gewoon sterk in het leven sta. Dat is een leugen. De leugen van jezelf zijn. Oh, heerlijk. Ik moet een uniek persoon zijn. Ik mag niet op andere mensen lijken. Ik moet helemaal mezelf zijn. Dat is een leugen. En de leugen van geluk. Geluk is een fantastisch woord. Maar kunnen wij nog zuiver zicht hebben op zo'n begrip? Als de wereld werkelijk ons overspoelt. Met al die leugens die ik tot nu toe al opgenoemd heb. Maar ook gewoon via reclame, films, tv, internet, weet ik wat. We worden overspoeld met werkelijk de meest idiote noties van wat gelukkig maakt. En hoe makkelijk worden we afgeleid. Hoe makkelijk laten we ons daardoor beïnvloeden. Hoe makkelijk gaan we daarin mee. Geluk is bij Jezus. En Paulus zegt het heel duidelijk. Leg alle leugen af. Het is een beeld van gewoon een kledingstuk uittrekken. Oh, leg alle leugen af. Weg ermee. Leg alle leugen af. En spreek de waarheid. Dat is een Bijbels principe dat zo sterk overeind staat. Leer waarheid van God. Hij laat zien wie hij is in zijn woord. Hij laat zien wat waar is en wat goed is. En de diepste waarheid, dat is Jezus zelf. En Jezus wil ons dit leren. Jij bent een nieuwe schepping in Jezus Christus. In Jezus ben jij nieuw, volmaakt, rein. Dat te leren omarmen, dat is de grootste waarheid, maar ook de grootste geestelijke strijd. Dat is geestelijk strijden op ieder niveau. Jij bent een nieuwe schepping in Jezus. En jij hebt niks te maken met Satan en zijn leugens. Maar die geestelijke strijd, dat is strijd. De Hebreeën, die noemt het in Hebreeën 12 een leerschool. Een leerschool. En ik moest denken in de preekvoorbereiding. Niet aan een geloofsheld, maar aan een jeugdheld van mij. Daniel San. Wie herkent deze kloeke, nobele jongeman? Karate Kid uit de jaren 80. Wat een coole film zeg. Ik zal het even uitleggen voor de mensen die het niet kennen. Daniel was een onfortuinlijke, arme Amerikaanse jongen. En die werd gewoon steeds in elkaar geslagen door andere jongens die op karate zaten in zwarte pakjes en zo. En je ziet het ook gewoon, dikke pleister hier. En Daniel dacht, wat moet ik doen? Ik wil ook karate kennen, dan kan ik. Maar ja, Daniel had geen geld om naar de karate school te gaan. Dus hij kwam Mr. Miyagi tegen, dat oude mannetje wat je een beetje daar zo daarachter ziet. En Mr. Miyagi was een echte Japanse karateman. En die zei, ik ga jou wel onderwijzen. Dus Daniel denkt, yes, ik krijg karateles. En hij meldt zich voor les 1. En daar komt Mr. Miyagi aan met een kwast en een pot verf. En hij zegt, Daniel staan, paint the fence. Dus wat? Het hek schilderen. Kijkt dus rond in die tuin. Enorme tuin, enorme schutting. En paint the fence. Dus daar staat Daniel San, paint the fence. Nou, dan is die eindelijk klaar. En denkt hij van, mag ik nou dan misschien 2 dagen het hek geverfd? Nou, Daniel staan, paint the house. En het huis, oké, de planken staan zo. Dus hij, nee, zo, paint the house. Daniel staan, paint the house. Oké, dan denkt hij van, het huis is geschilderd. Weer 2 dagen verder. Volgende dag krijgen we nu dan karate les. Daniel staan, sand the floor. Moet hij vloer in de tuin moet hij gaan schuren. Hij heeft zijn knieën die vloer schuren. En daar is een hele week is hij gewoon aan het werk. Kinderarbeid. En op het eind van de week zegt hij, Mr. Miyagi, I'm quitting. I've had enough of this. This is child labor. En Mr. Miyagi zegt, oké, Daniel San, leg je gereedschap maar opzij. Want er zit een diepe les in wat jij hebt meegemaakt. Hè? Daniel San, come on, show me. Sand the floor. Hij zegt, wat? Oh, zo. Sand the floor. Oh, oké. Show me, paint the fence. Zo. En Mr. Miyagi doet dan ineens, hoe? Send the floor Danielson. En Danielson zo. Hij kon ineens karate. Hoe vet is dat? Mooiste film ooit. Maar weet je, mijn punt is, als wij tegenwind hebben, als het regent, als we moeten fietsen waar we geen zin in hebben, dan denken we, nou ja, dat mag ook best. Maar op een wat hoger niveau in ons leven, we hebben soms tegenwind. Het zit soms niet mee. En soms is het heel pittig. En soms worden we er zat van. Nou, Hebreeën zegt, het is een leerschool. En ook gewoon je plek innemen in die geestelijke strijd en te leren verstaan wie je bent in Jezus. Het is een leerschool. En soms gebeuren er dingen waarvan je denkt, maar dit klopt niet, dit was de afspraak niet, dit was de bedoeling niet. Het is een leerschool. En soms is het tegenwind. En soms zit het alleen maar tegen. En dan zeggen we, ik wil dit niet. Ik wil geen tegenwind. Ik wil niet dat het tegen zit. Maar weet je, als ik 2 blaadjes verder lees vanaf Hebreeën 12, dan sla ik Jacobus 1 op. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broers en zussen. Als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. En als die standvastigheid ook werkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkoming. We willen wel volmaakt en volkomen, maar willen wij ook standvastigheid. Jacobus 4 vers 3. U krijgt niks, omdat u niet bidt. Oh ja, als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw hartstochten bevredigen. We bidden om meewind. Maar hebben we eigenlijk wel wat aan meewind? Komen we daar wel verder mee? Jacobus 5 vers 17. Over het gebed van Elia. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En dat land bracht zijn vrucht weer voort. Het zijn niet de gebeden om meewind misschien. Die de krachtigste herinnering bij ons teweeg brengen. Soms leert zuiver zicht op onze omstandigheden ons gebed op hele andere dingen te richten. En misschien hebben we soms wel een beetje meer tegenwind nodig. En misschien moeten we zelfs daar soms een beetje voor bidden. Omdat het ons dichter bij God brengt. En als dat een stap te ver gaat, zoek dan maar eens mensen op die met tegenwind te maken hebben in hun leven. Mensen die we normaal het liefst een beetje ontlopen. Zoek maar eens mensen op die met ziekte strijden. Zoek maar mensen op, vluchtelingen, wat zij meegemaakt hebben. Zoek maar mensen op die met depressieklachten worstelen. Zoek maar mensen op die in een scheiding liggen. Mensen die in armoede leven. Niet omdat je bij ze moet komen met de oplossing. En geweldige, volmaakte, glanzende woorden van troost. Maar je kunt van ze leren. Want als jij tegenslag en tegenwind altijd uit de weg gaat, wat denk je dan dat er met jou gebeurt? Als je een keertje tegenwind hebt. Denk nog weer aan dat luie oog. We moeten zuiver zicht oefenen. 1 oog gericht op God. 100%. één oog gericht op de wereld en op de mensen om ons heen. Want weet je, Ben mag wel naar voren komen. Weet je, als wij hebben geleerd wat onderscheid is. Als wij hebben geleerd die zonde te onderscheiden. Als we hebben geleerd de waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. Als wij hebben geleerd om te strijden in Jezus' naam. Als wij hebben geleerd om tegen de wind in te fietsen. Als we hebben geleerd om zuiver zicht te ontwikkelen. En als wij leren te zien dat alleen Jezus de volle waarheid is. Als wij hebben geleerd te zien wat het betekent. Dat Jezus werkelijk de zondemacht gebroken heeft. En als wij leren te zien dat we alleen in Jezus helemaal vrij zijn. Oh, dan kunnen we toch die zonde net zo goed afleggen. Dan kunnen we toch die zonde waarin we verstrikt waren. Die kunnen we gewoon als een oude jas laten vallen. En zuiver zicht op Jezus houden. Hem volgen. En ik wil niet de indruk wekken dat je dus eerst die leerschool moet afronden. Nou ja, dat je dan pas een keer. Dat is het punt niet. Ik zit ook pas in klas 1 van die leerschool. Maar ik wil je uitnodigen. Ik wil je uitdagen. Om gewoon, weet je wel, fulltime ingeschreven te staan. In die school. In die leerschool van Jezus. Om te leren zuiver zicht te ontwikkelen. Om te leren te bidden in Jezus' naam. Om steeds meer te zien en te leren en te begrijpen. Er is kracht in dat offer van Jezus. Er is kracht in het bloed van Jezus. Om te leren te begrijpen van, waar gaat het eigenlijk over in mijn leven? Wat heeft God voor mij in petto? Wat is belangrijk? Zullen we samen gaan staan en gaan bidden? Ik wil vragen of de bidders naar het kruis willen gaan. Heer Jezus, we komen bij u. Heer Jezus, Heer, we zingen voor u. En straks zingen we weer verder voor u, Heer, omdat u zo goed bent en zo groot. Heer Jezus, we willen uitspreken, we geloven in u. We vertrouwen u. En Heer, we eren u. Heer, omdat u de hele weg gegaan bent. En u hebt de weg voor ons gebaand, Heer Jezus. U laat zien hoe we moeten gaan. Heer Jezus, u daagt ons ook uit om u te volgen. Heer Jezus, ook als het tegenwind is. Heer Jezus, we danken u dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat u altijd bij ons bent. Heer Jezus, speciaal voor al die mensen, Heer, die nu zo'n tegenwind in hun leven ook ervaren. Dank u wel, Jezus, dat u erbij bent. Heer God, wilt u spreken tot het hart ook speciaal van die mensen? Heer Jezus, wilt u openbaring geven? Wilt u het laten zien, Heer Jezus? Wilt u laten zien, Heer, welke weg u met ze gaat? Heer, en voor iedereen die u nog niet kent, maar die ook wil zeggen, ik wil ook Jezus volgen. Ik ken Jezus nog niet, maar ik wil ook in die leerschool. Omdat ik geloof dat Jezus goed is. Omdat ik geloof dat hij betrouwbaar is. Ik wil je de gelegenheid geven om nu voor jezelf naar God toe een statement te maken. En te zeggen, Heer, ik volg u. Ik vertrouw u. Als dat is wat je wilt, mag je kort je hand opsteken. Wil je Jezus volgen. God ziet je hand. God ziet jullie handen naar achterin. God ziet je hand. Heer Jezus, dank u wel, Heer, voor dit moment. Heer Jezus, ik bid ook uw liefde, uw nabijheid uit over de mensen die u hun hand hebben opgestoken. Heer Jezus, wilt u ons ook op dit moment tot ons hart spreken, Heer, als het gaat over leugens die nog in ons leven overeind staan. Heer Jezus, nodigt je uit. Als hij tot jouw hart gesproken heeft, als de Heilige Geest jou erbij bepaalt van, maar dit is een leugen die in jouw leven nog overeind staat. Breng het bij het kruis. Leg het neer bij Jezus. Jezus zegt, kom maar gewoon, bij mij is het veilig. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Jezus nodigt je uit en laat gerust voor je bidden. Heer Jezus, zo danken wij u voor deze ochtend. Voor dit moment. Heer Jezus, oh, wilt u altijd dicht bij ons blijven. Heer Jezus, dank u voor uw liefde. Amen.